Goedemorgen, broeders en zusters. Wat een voorrecht dat ik vanmorgen weer hier mag staan. Het had zomaar de vorige keer een ander verhaal kunnen zijn. Maar dan had ik het beste gehad. Dan had ik bij de Heere geweest. Maar in zijn genade mocht ik toch weer verder gaan. En het gaat goed met mij. Ik heb nergens geen last meer van gehad. Ik ben nog naar de dokter geweest, die kon ook niks vinden. En dan kom je tot ontdekking hoe broos het leven kan zijn, maar hoe genadig dat God ook kan zijn. En daarom mag ik vanmorgen weer hier staan in uw midden en met het woord u proberen te dienen wat God in mijn hart heeft gelegd. Voordat ik dat doe, wil ik u ook bedanken voor alle gebeden die u voor mij hebt opgezonden. En de hulp van de broeder en zuster die mij naar huis brachten. En dat zijn zo van die wonderbare blijken van liefde. Zoals de gemeente van Christus ook functioneert. Ik moest u de groeten doen van onze dochter Karin. Ik heb een aantal nieuwsbrieven nog neergelegd achterin. En ik kom steeds meer tot de ontdekking hoe groot God is. Die een werk in haar is begonnen en het ook volhardt. Ik moest er gisteren nog even aan denken. Het eind van de maand, dan kom je AOW en je pensioen weer binnen. Maar hoe zouden we verder moeten als we al 2 jaar geen geld meer zouden binnenkrijgen? Wat een ramp zou dat zijn. Ach, de eerste maand zou nog wel gaan, denk ik, misschien 2 maanden. Maar als er niets meer binnenkomt, Dan is het moeilijk. En zo is het eigenlijk ook bij Karin gegaan. Alle banken zijn nog steeds gesloten. We hebben een tijd gehad dat we ook maar heel weinig berichten kregen. De laatste weken hebben we gelukkig wat telefonisch contact. Maar het was zo benauwd voor haar geworden dat ze eind mei eigenlijk moest stoppen met het werk. Ik heb wel eens hier ook gezegd. De God van Elia leeft nog en hij bracht ook bij Karin steeds alles wat nodig was. Maar dat werd steeds minder en dat droogde helemaal op. Met het gevolg dat ze zou moeten stoppen. En ze zei, ik had een knoop in mijn maag. En ik heb alleen maar de Heere aangeroepen. En de Heere opende opnieuw een weg. Maar dan moest ze helemaal voor naar Makkella toe, naar de hoofdstad van de provincie. En dat is 6 uur rijden. En er was geen benzine. Maar God is wonderbaar en hij voorzag in benzine. Hij was wel duur, wij vinden hem hier duur. Daar kostte hij 8 euro een liter. Maar ze had precies genoeg om naar Merkelle te gaan. En daar opende God opnieuw een weg. Een onvoorstelbare weg. Moesten de afgelopen 2 jaar steeds op illegale wijze het geld binnenkomen. Maar die grote almachtige God, die heeft ineens een weg geopend dat het op legale wijze binnenkomt. En nu krijgt ze elke maand zoveel dat het werk weer door kan draaien. Maar de nood is zo groot. Ze heeft pas nog weer 20.000 kilo graan kunnen kopen. Maar ze zegt, papa, dat is maar een druppel op een gloeiende plaat. En ze zegt, ik ga weer naar Makkella toe. Ik zei, wat moet je daar gaan doen? Ze zeggen, ik ga kijken nu, ik weet dat dit goed gaat, of ik nog meer geld binnen kan krijgen. Want als ik meer geld binnen kan krijgen, kan ik meer weggeven. Kan ik de mensen die niets hebben helpen. En zo is ze weer naar Makkella getrokken. En het was zo wonderbaar toen we van de week een appje kregen, dat ze zei, je zult het niet geloven, papa, mama. Maar ik heb voor het eerst sinds 2 jaar, heb ik weer een stukje kaas op. Nou, ik weet hoe gek dat ze altijd was op kaas. En God voorziet. En ook nu is er weer een weg geopend dat er meer geld binnen kan komen, waardoor ze meer kan doen. En dan ziet u in alles dat kleine radertje wat wij mensen zijn en ook Karin is. Dat het zo geweldig is als wij die grote God mogen kennen. Die in alles voorziet. Naar de rijkdom van zijn genade. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, ook met hem niet alle dingen schenken. En hij heeft dat werk daar begonnen. En hij zal het afmaken met al die kinderen, met al die tieners, met al die vrouwen. Elke 3 maanden zitten daar 20 vrouwen die hevig getraumatiseerd zijn. Diens mannen omgekomen zijn. Die zelf verkracht zijn. Er zijn vrouwen die zwanger zijn. En daar hun kindje krijgen. En dan een half jaar daar moeten blijven, want er is ook geen babymelk of wat dan ook. Er is niets. En dan is het een wonder dat ze op een gegeven moment toch weer 20.000 kilo graan kan kopen. Maar weet u, God is zo groot. En juist in de moeilijkheden en juist in de nood, dan laat God zien wie hij werkelijk is. En gebruikt hij ons kleine mensen. Karen, om daar te werken. U en mij, om geld af te staan, zodat het ook door kan gaan. En zo is God bezig tot de dag dat de bezuin klinkt. En ik wil u ook danken, ook voor alle gebeden voor onze dochter. En ik hoop dat u dat volhoudt en dat ze daardoor ook mag ervaren een biddende gemeente van Christus wereldwijd achter zich te hebben. Ik zou nog veel meer kunnen doen, maar dan moet u maar na afloop naar me toe komen. Ik wil nu graag met u Gods woord gaan openen. Het onderwerp voor vanmorgen is standvastig geloofsleven. De eerste schriftlezing vindt u in de 2e Timotheusbrief. Tweede Timotheus 1. Vers 3 tot 12. Waar Paulus schrijft aan Timotheus. Zoekt u het rustig op, het is nog niet zo warm, het valt mee. En het eerste wat Paulus zegt tegen Timotheus in vers 3 is. Oh nee, vers 3 moet ik beginnen. Ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien. Met een rein geweten. Terwijl ik zonder ophouden aan u denk. In mijn gebeden. Dag en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk. Verlang ik er vurig naar u te zien. Om met blijdschap vervuld te worden. En dan gaat hij wat zeggen tegen Timotheus. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is. En dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God. Die in u is door oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere en ook niet voor mij, zijn gevangene, maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan gaan we een stukje terug naar de Romeinenbrief. Heel bekend gedeelte. Romeinen 8 vers 31. En daar zegt de apostel Paulus: wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, en dan komt die tekst weer, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Niet een paar dingen, maar alle dingen. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking? Of benauwdheid? Of vervolging? Of honger? Of naaktheid? Gevaar? Of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Amen. De geweldige woorden die we gelezen hebben, waar je alleen maar amen op kunt zeggen. Standvastig geloofsleven. De tijd waarin Paulus leefde komt weer terug. De tijd van Paulus was een vreselijke tijd. Een tijd van vervolging van de christenen door de Romeinen. In Rome werd hij eerst 2 jaar een gevangene onder huisarrest. Daarna zat hij in de gevangenis en droeg boeien als een misdadiger. Dat alles was onder het bewind van Nero, de keizer van het Romeinse Rijk, die vreselijk tekeer is gegaan. We kunnen ons dat bijna niet voorstellen. Hoewel als je nu kijkt hoe er vanuit Rusland tekeer wordt gegaan, dan zie je wat de wereldleiders allemaal doen. Hij stak Rome in brand. Waarom? Om ruimte te maken om een groot paleis voor zichzelf te bouwen. En daarbij zijn velen omgekomen. En de christenen in die tijd kregen de schuld van die brand. En ze werden vervolgd, opgepakt, vermoord en voor de leeuwen gegooid. Dat was het lot van vele christenen in die tijd. In de gevangenis schreef Paulus deze brief aan Timotheus als een geestelijk testament. Met de oproep aan Timotheus tot een standvastig geloofsleven in al die omstandigheden. En deze brief is ook voor ons enorm actueel. Omdat we steeds meer tekenen van de eindtijd openbaar zien worden. Ik hoef ze u niet te noemen, u kent ze. We zijn op weg naar de tijd van de grote verdrukking die over deze wereld komt. Dat zal ook de tijd zijn van het herstelde Romeinse Rijk. Met de antichrist als de grote leider, die ook dan verwoestend tekeer zal gaan. Verwoestend tegen christenen, die dan tot geloof komen, zal hij oorlog voeren en hen overwinnen. Als ze het beeld van het beest niet aanbidden, worden ze allemaal vermoord. Er is niets veranderd. Dat wat toen gebeurde, komt straks weer terug. Maar wees niet bevreesd, mijn lieve broeders en zusters. Want de gemeente van Christus zal die tijd gelukkig niet meemaken. Omdat de opname van de gemeente voor die tijd dan al heeft plaatsgevonden. en wij in het Vaderhuis zijn. We worden geëvacueerd, omdat Christus alles voor ons op het kruis heeft volbracht. Geprezen zij zijn naam. Maar wij zullen, als we leven naar Gods woord, het ook in onze tijd nu steeds zwaarder krijgen. We lazen die woorden. We worden beschouwd als slachtschapen. Christenen zijn slachtschapen. Velen worden nu al vervolgd en gedood. Vreselijk. Ik ken een echtpaartje, een zendingsechtpaartje. Die zijn naar China vertrokken. Hij is een aantal maanden geleden gevangen genomen. Ook zij, ze hebben daar een paar weken gezeten en alles onderzocht. En hij is het land uitgezet. En zij moest daar blijven met haar kindje. Kunt u voorstellen hoe diep dat gaat? Een wijze van vervolging. En dat is dan maar één geval. Zo zijn er duizenden te noemen. En daarom de oproep tot een standvastig geloofsleven. Het gaat erop aankomen, mijn broeders en zusters. Een geloofsleven zoals Paulus had. En als we dat hebben, dan schrijft hij daarover in de Romeinenbrief. Dat we met hem meer dan overwinnaars zijn. En kent u het overwinningsleven? Daar gaat het om. Paulus spreekt over zijn geliefde zoon Timotheus. En het is zo mooi dat hij zegt dat hij een ongeveinsd, en dat betekent een oprecht en eerlijk geloof had. En ik hoop dat wij dat ook hebben. Een oprecht en eerlijk geloof. Want dat is het kenmerk van het ware zaligmakende geloof. Wij zijn naar Gods voornemen, zegt Paulus in Efeze 1 vers 4, voor de grondlegging der wereld, in Christus, uitverkoren. En nu komt het, opdat wij heilig en onbesmet voor hem zouden zijn in liefde. Dat was Gods grote verlangen. In de eeuwigheid al. Dat elk mens heilig en onbesmet in een schitterende liefdesrelatie met hem zou leven. Dat is het grote verlangen van God. Maar u weet net als ik dat de zondeval de liefdesrelatie verbroken heeft. En ervoor gezorgd heeft dat er niets goeds meer in de mens te vinden. Er is er niet één goed, zegt de Bijbel. Het heilige leven, zoals God dat bedoelde, dat werd een onheilig leven. En de liefde werd liefdeloosheid, hardheid en onbarmhartigheid. En je ziet dat in zijn grootheid vandaag voor je ogen gebeuren. En u en ik, wij zijn niet in staat om daar zelf enige verandering in te brengen. Nog door godsdienstig en wettisch leven, nog door goede werken. Maar gelukkig heeft God zelf in zijn genade voor de oplossing gezorgd. In zijn geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Alles wat we nu zijn, alles wat we nu bezitten, is tot ons gekomen door het evangelie wat ons verkondigd is. Immers het geloof is uit het horen. En het horen door het woord van Christus. En velen verwerpen dat evangelie. Het is soms om te huilen. Ik heb van de week twee gesprekken. Hoe de mensen, ook ouderen, het zelfs afwijzen. Gewoon aan de kant schuiven. Ik zie wel. En dan huilt je hart. Want je weet wat ze daardoor op weg zijn. Naar het eeuwige verlorenheid. Men wil het niet eens meer horen. Maar door Gods genade Wat een voorrecht. Hebben wij het geloof. Daarom zit u hier vanmorgen. U heeft het geloof. Net als ik toen behoorde. Van dat wonderbare evangelie. Want alleen in het geloof in zijn Zoon. Kan ons leven volkomen veranderen. En dat gebeurde bij Paulus. En dat gebeurde bij Timotheus. En ook bij ons. En ook bij mij. En dat brengt ons altijd. Weer bij het kruis van Golgotha en bij de lijdende Christus. Opdat we het nooit zullen vergeten wat hij voor ons gedaan heeft. Wat de prijs was die hij voor u en voor mij en voor jou betaald heeft. Gods verkiezende geladen. Viel ons ten deel toen Christus, toen wij nog zondaren waren, door zijn lijden en sterven ons eeuwig leven schonk. Hij heeft onze zonde, de vloek, ons oordeel, heeft hij op zich genomen en meegenomen naar het kruis. Hij heeft de dood er niet gedaan, wat het loon van de zonde was. En wij hebben er ook van gezongen. We zijn nu gereinigd door zijn vergoten bloed van al onze zonden. En weer in die wonderbare relatie gebracht met God zijn Vader, die nu ook onze Vader is. En in die weg deed hij ons wedergeboren worden. Tot een levende hoop. Heeft hij ons verzegeld met de Heilige Geest. Ach, u weet het allemaal, maar we moeten er elkaar maar steeds aan herinneren. Die een onderpand is tot verlossing. Zo zijn wij zalig gemaakt door niemand anders dan door de Heer Jezus Christus. Dat alles gebeurde in een ogenblik toen we tot dat levende geloof kwamen en Christus hebben aanvaard. En daarom hebben wij ook nu dat ongeveinsde, eerlijke en oprechte geloof. Dat moeten we vasthouden. Het leven en de onvergankelijkheid zijn door Christus ook aan het licht gebracht. Want hij is als eersteling opgestaan uit de dood. En wij zullen hem op Gods tijd volgen. Ach, ik heb het weer zelf ervaren. Ons lichaam is zo vergankelijk. Kan in één ogenblik afgelopen zijn. Zo broos is het. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren. Als je zo hoort vandaag wat er allemaal gebeurt. Hoeveel jongeren en ouderen er verdrinken en omkomen met auto-ongelukken. Kunnen zomaar uit het leven weggerukt worden. En ook ons lichaam. Als we behoren bij de gemeente van Christus. Is vergankelijk. Er komt voor ons allen een dag dat we zullen ontslapen en onze ziel naar het paradijs gaat. En ons lichaam, ons reiskleed, zal aan de aarde worden toevertrouwd totdat de bazuin klinkt. Dat is het grote, gemachtige en heerlijke uitgangspunt voor de gelovigen in de Heer Jezus Christus. Die wonderbare bazuin, die gaat klinken. Want dan komt de Heer Jezus ons halen. Wat een dag zal dat zijn. En dan krijgen wij, zowel de ontslapenen als de dan nog levenden, een nieuw lichaam. Gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. En dan zullen we eeuwig het beeld van de hemelse Christus dragen. Onvergankelijk en onverderfelijk. Wat hebben we toch? En het maakt me steeds opnieuw blij als ik eraan denk en over spreek. Wat hebben wij toch een geweldige toekomst. Super. Geweldig. Heerlijk. Rijk. Dan schieten alle woorden tekort. En dat zeker weten. Ik hoop dat u dat ook blij maakt. En dankbaar. En weet u wat ook zo mooi is? Dat geeft zo'n onvoorstelbare rust en vrede in ons hart. Onder alle omstandigheden. Aan onze redding hebben we niets bijgedragen. Dat was een volkomen werk van Christus op het kruis van Golgotha. Maar nu we gered zijn, is het de bedoeling van de Heer dat alles anders wordt in ons leven. We leven in deze goddeloze wereld. Maar we moeten onszelf verloochenen. Ons kruis op ons nemen. En Christus volgen. In een heilig en smetteloos leven. Dat is zware kost misschien vanmorgen. Maar het is de realiteit van Gods woord. Dat is de hoge roeping van mensen die gekocht en betaald zijn met de hoogste prijs die er betaald moest worden. En die hij betaald heeft. En dan gaat het over overgave. Het gaat over toewijding en heiligheid. 1 Thessalonicenzen 4 vers 7 en 8 zegt, want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid. Met andere woorden, tot een leven in de zonde en in de wereld. Maar tot een leven in heiliging. We zijn apart gezet om voor de Here te leven, mijn broeder en zuster. En we moeten ons bewust zijn dat dat ook echt behoort bij het nieuwe leven dat we hebben gekregen. En het is onze keuze. God staat niet met een geweer achter ons. Het is onze keuze of we aan die oproep gehoor willen geven of niet. Maar Paulus zegt er wel bij. Maar wie dit verwerpt, dat leven wat God van ons vraagt, verwerpt niet een mens, maar God die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. En dat is het geweldige. Door de werking van de Heilige Geest kunnen we ook dat leven leven zoals God het bedoelt. En daarom als we het niet doen, zijn we niet te verontschuldigen. En helaas. Misschien niet hier. Maar als je de totale gemeente van Christus ziet, zien we steeds minder van dat reine en heilige leven. Velen stellen vandaag de gezonde woorden van Paulus ter discussie. En zeggen dat we alles wat er in de Bijbel staat vandaag in een ander licht moeten zien, want we leven in een andere tijd. Hoe komt dat nu? Dat komt ten diepste, mijn broeder en zuster, omdat de mensen niet willen breken met de zonde en de wereld. We zijn een nieuwe schepping. Maar we zullen ook moeten breken met de zonde en de wereld. En daarom passen velen de Bijbel aan. Om zo te leven. Zoals ze zelf willen. En wordt de zonde zelfs binnen de gemeente meer en meer geaccepteerd. Ik weet niet hoe u dat beleeft. Maar als ik soms die dingen hoor en zie, dan huilt mijn hart. Dat we zo ver af zijn komen te staan van Gods bedoelen. Dat we wat doen. De goede niet de nagesproken natuurlijk. Maar u weet het ook wat er gaande is. Rein. Een heilig leven. Vraagt alles van ons. Want dat is echt leven naar dit eeuwige, onveranderlijke woord van God. Wat Hij ons gegeven heeft. En als je daarin gaat scheuren, hou je alleen maar de kaft over. En als je dat doet, dan heb je een rijk, gezegend leven. Waarin je ook God op een geweldige wijze gaat ervaren. Dan is het niet meer een theorie. Maar dan is het ervaren in het leven van elke dag. Ik een klein voorbeeldje noemen. We hebben maanden gehad dat we bijna niets van Karin hoorden. En dan zeiden we tegen elkaar, het wordt toch tijd dat we de Heere toch weer eens vragen om een berichtje. En we hebben zoveel van die wonderen beleefd. Soms was het alleen maar een appje. Soms was het een klein telefoontje. Maar God kwam er altijd op in. Hij wist wat we nodig hadden. Dat is het ervaren met God. En zo ervaart Karin ook de dingen van God. En daarom is het zo belangrijk naar God te kijken. Naar die grote God die ons alles in zijn genade schenkt. Ja, God geeft alles wat nodig is. En we ervaren dat ook. En dat leven van ons, dat gaat ook vaak door de diepte heen. Het levert strijd op. Om standvastig in je geloof te staan vandaag. Ons ongeveinsd, oprecht geloof wordt vandaag op een geweldige wijze aangevochten. En toch, ik roep je op, hou dat woord vast. En laat het niemand ons ontnemen. Paulus, wat heeft hij ook veel meer meegemaakt dan wij ervaren, denk ik, om zijn geloof. De 40 meneenstokslagen. Ze probeerden hem te vermoorden. En hebben hem gestenigd. Hij kwam zelfs helemaal alleen te staan. Ze lieten hem allemaal in de steek. Dat kan ook met ons gebeuren. Maar het wonder van Paulus is, hij heeft het nooit opgegeven. Wat een voorbeeld voor ons. En daarom die oproep van Paulus vanuit de gevangenis. Pas de gezonde woorden van God door mij geschreven toe in je leven. Dat is het beste medicijn. Voor een geweldig geestelijk leven. En ik weet uit ervaring, dat is niet makkelijk. Om Gods woord te praktiseren. En we ondervinden ook steeds meer tegenwerking. We worden aan de kant geschoven. We worden niet meer geaccepteerd. Zelfs binnen de gemeente van Christus. Als je je echt aan het woord houdt. En echt leeft vanuit het woord. Is er kritiek op je Bijbelse leven? Moet je dat nou zo serieus nemen? Maar blijf standvastig vasthouden aan dat woord van God. En Paulus bemoedigt ons vanuit zijn ervaringen. Daarom schrijft hij dat God ons niet gegeven heeft een geest van vreesachtigheid. Maar van kracht, van liefde en bezonnenheid om staande te kunnen blijven. Wat een woord. Dat moeten we tot ons nemen. En in Efeze 1 vers 19 schreef hij over de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Overeenkomstig de werking van de sterkte zijner macht. Denk niet te klein over God. Denk groot over God. Je kunt nooit groot genoeg over hem denken. Maakt een keer een man mee en die zegt, ach, God is voor mij zo groot dat hij in een luciferdoosje past. Nou, dan heb je er niks aan. Maar je moet een God hebben die zo groot is dat je er bijna niet bij kunt. Paulus heeft in alle situaties Gods kracht ervaren. En die kracht is er ook voor u en voor mij. Als je naar Gods heilig woord leeft. En Paulus geeft ons drie belangrijke lessen in vers 7. Het eerste is dat we niet vreesachtig moeten zijn. Ons niet moeten laten intimideren door de wereld. Of ons door tegenstanders bang laten maken, wat ze ook zeggen. Wij moeten in Gods kracht als overwinnaar onbevreesd leren leven. Ach, mensen, vanuit onszelf zijn we maar kleine zwakke mensen, of niet? En Paulus kende die zwakheid ook. Maar zegt, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Want dan verwachtte hij alles van de Heere. En daarom zegt hij in Efeze 4 vers 19, alle dingen kan ik aan. Hoor u het goed? Alle dingen, zegt hij, die in de gevangenis zit. Als een misdadiger. Alle dingen kan ik aan. Door hem die mij kracht geeft. In de meest moeilijke omstandigheden. Het tweede is een geest van liefde. De agape-liefde. Die naar Romeinen 5 door God in ons hart is uitgestort. We spreken vaak over Gods liefde voor ons. En dat is geweldig. De liefde van God voor ons is zo onvoorstelbaar groot en geweldig. Maar die liefde in ons hart uitgestort moet gepraktiseerd worden. Eerst naar God zelf. Door hem lief te hebben. Boven alles. Als je dat hebt, dan ga je ook rein en heilig leven voor hem. Maar die liefde moet ook gepraktiseerd worden naar anderen toe. Efeze 5 zegt daarover, wees navolgers van God en wandel in de liefde. En dan komt het, hoe groot moet die liefde zijn, zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven. Als offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor Christus. In zijn liefde heeft hij zich volkomen overgegeven tot de dood aan het kruis voor ons. Wat een liefde. En zoals de liefde van de Vader en de Zoon er voor ons zijn, zo moet ook onze weggevende die agape-liefde zijn. In de eerste plaats binnen het huwelijk. Daar moet het functioneren. Naar onze man en vrouw en kinderen. Want dan heb je een harmonieus huwelijk. En we zien dat er zo weinig harmonieuze huwelijken meer zijn. Ook binnen de gemeente van Christus. Hoeveel dat gaan scheiden. Ook dat is om te huilen. Ik zal u het geheim meegeven van een gelukkig huwelijk. Ik was nog niet getrouwd. En zo ging dat toen vroeger. En ik kreeg een aanzichtkaart van mijn vrouw. Was toen nog mijn verloofde. En die aanzichtkaart ben ik nooit vergeten. Ik was in dienst. En die stond in mijn kast. En er stond op. Samen door het leven. In voor- en tegenspoed. Liefde is alles geven. Dan pas gaat het goed. En dat hebben we nu al meer dan 61 jaar gepraktiseerd en we zijn nog gelukkig. En het is alleen maar mooier geworden. Want dat is het grote heim. Niet van halen, hebben en houden, geven, geven. En weet u, als je veel geeft, krijg je nog veel meer terug. Tegen liefde is niets bestand. Liefde. Ook naar onze broeders en zusters in de gemeente. Zodat gezegd kan worden, zie hoe lief ze elkaar hebben. Dat was die liefdeblijk van die broeder en zuster om mij thuis te brengen. Geweldig, bedankt. Maar ook naar de ongelovigen. Die God op ons pas brengt. Val ze niet aan. Maar er is niets mooier dan hen liefde te geven. Want de liefde doet de naaste nooit geen kwaad. Het derde is de geest van bezonnenheid. Eigenlijk staat er de geest van zelfbeheersing. Opdat we niet impulsief reageren, maar bedachtzaam. In Efeze 5 vers 24 geeft God door Paulus aan hoe onze woorden moeten zijn. Een dienstknecht van de Heer. En dat zijn wij. We zijn allemaal dienstknechten van de Heer. Wij moeten geen ruzie maken. Vredestichters zijn in de gemeente. Maar vriendelijk. En voor alle bekwaam om ons te onderwijzen. Daarom is het zo belangrijk je Bijbel te kennen. Zodat je een vader en een moeder in het geloof bent. En jongeren kan helpen om te groeien in het geloof. En je moet ook iemand zijn die de kwade kan verdragen. En met zachtmoedigheid kan onderwijzen. Dat zijn allemaal prachtige dingen. Die God wil dat we praktiseren. En daarnaast moeten we steeds in het leven afvragen. En ik heb die les ook moeten leren. Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Vaak doen wij allerlei dingen. En zeggen, Heere, wilt u het dan zegenen? Maar we moeten het omdraaien. We moeten beginnen te zeggen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Ken hem in al uw wegen en hij zal je paden recht maken. Hij zal je helpen om de goede keuzes te maken. Daarom is dat werk van de Heilige Geest zo belangrijk. Want door de Heilige Geest weten we op een gegeven moment wat we doen moeten en wat we laten moeten. En ik zal u vertellen, als je deze drie lessen toepast, dan krijg je een steeds heiliger leven. Dan hoef je niet te zeggen, ik moet heilig leven, ik moet heilig leven. Dan wordt je leven heiliger. En daarnaast gaat het ook om die praktische wandel. 1 Timotheus 6 zegt, goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn, bereid te zijn om samen te delen. Er is zoveel wat wij in deze tijd kunnen doen, wat de wereld niet doet. Want we leven toch niet meer voor onszelf, als het goed is. Maar wel. Maar we leven voor de Heere. We leven voor de Heere. En dan ben je ook tot zegen voor anderen. En dan word je ook zelf rijk gezegend. En dan hebben we ook een goed getuigenis van onze Heere en Heiland. Want dan wordt Hij gezien in onze handel en wandel. Als dat ons leven is, mijn broeder en zuster, dan zullen we niet beschaamd staan als de bezuin klinkt. En we weten, het zal totaal onverwacht zijn. Het kan nu, over een minuut al gebeuren. Misschien over een week, ik weet het niet. Het is niet het belangrijkste. Het enige wat we weten, is dat de tekenen door Christus ons bekendgemaakt meer en meer werkelijkheid worden. Daarom is zijn komst nabij. Dat geloof ik met heel mijn hart. En werk daarom. Zolang het dag niet. Ga niet op een stoel in een hoekje zitten kijken. Maar ga staan midden in deze wereld. Getuigende van de hoop die in u is. En werk daarom. Elke dag voor hem. En wees waakzaam. Dat zijn komst je niet overvalt. Want in 1 seconde zijn we bij hem. In 1 seconde. Zomaar. Hele zaal leeg, hoop ik. In de heerlijkheid van de hemel. En we zullen barmhartigheid vinden bij de Heere. Als we voor zijn rechterstoel zullen staan. Omdat we voor hem geleefd hebben zoals hij het heeft gevraagd van ons. En daarom zorg toch dat elke dag je geloof groeit. En dat je in zijn kracht standvastig en onwankelbaar bent. Steeds overvloedig in het werk van de Heere. En dan heb je ook een leven. Dat je de Heere op een wonderbare wijze ervaart. En dan kan ik u zeggen, dan wordt je vertrouwen in de Heere alleen maar groter. Als je hem gaat ervaren, wordt je vertrouwen alleen maar groter. Hou vol en leef als overwinnaars. Totdat hij komt. Maranatha. Amen. Zullen we de Heer danken? We danken u, Heer, dat u zo uw woord in ons midden hebt neergelegd. We hebben elkaar niets nieuws door te geven. Maar Heer, we herinneren elkaar er steeds maar weer aan hoe belangrijk dat het is voor u te leven. Heere, wilt u uw woord heiligen aan ons hart. U weet hoe ons leven is, als we oud zijn en als we nog jong zijn. Als de wereld nog lokt en trekt aan ons. Als we misschien dreigen alleen te komen staan en dat niet aankunnen. Maar help ons. Ieder op het plaatsje waar u ons gesteld heeft, om standvastig en onwankelbaar te zijn. De liefde te praktiseren In ons gezin, om te beginnen. Oh, wat is dat nodig? Naar onze man, naar onze vrouw, naar onze kinderen. Dat er harmonie en rust in het gezin zal zijn. En zoveel gebroken huwelijken, waar de kinderen allemaal de dupe van worden. Dan moeten ze bij vader zijn, dan moeten ze bij moeder zijn, dan bij oma, dan bij de oppas. Maar heren, dat we toch zo leven, zoals u het van ons vraagt. En een geest van kracht. Heer, geef dat we daarin gaan staan. En niet vreesachtig zullen zijn. Wat er ook in ons leven gebeurt. Heren, we hebben gekeken naar Paulus. Hij heeft het geleerd. Mijn gebed is dat ook wij de lessen zullen leren. Opdat we straks niet beschaamd voor u zullen staan. Maar loon en kroon zullen ontvangen. Voor het leven wat we geleefd hebben, tot ere van uw naam. Amen.